Goedemorgen. Wilt u met mij opslaan Genesis hoofdstuk 17? Genesis hoofdstuk 17. Ik heb nog wat boeken bij van mij. Kerst komt er weer aan. Dat is een goed cadeau voor vrienden. Om ze met het woord van God elke dag te laten beginnen. Zo, wees vrij. U hoeft niet per se te betalen direct. Dat kan altijd daarna. Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham. En hij zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht. En God sprak tot hem: wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u. En ge zult de vader van een menigte volken worden. En ge zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal Abraham zijn. Omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht, in hun geslachten tot een eeuwig verbond. En u en uw nageslacht tot een God zijn. Ik zal aan uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide Abraham, God tot Abraham: en wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun gedachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht, dat gij bij u al wat mannelijk is, besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal tot een teken van het verbond tussen mij en u zijn. Vader, wij bidden u dat we in deze tijd, ja, uw heerlijkheid mogen zien. In uw eeuwige plan dat u heeft voor de wereld. Geprezen zij uw eeuwige naam. Halleluja. Amen. Ja, ik wil heel graag met u spreken over Israël en de kerk. Heel belangrijk dat we een juist inzicht hebben daarover. Het is zeer actueel en zeker ook nu. Niet alleen maar politiek, maar ook geestelijk. Hoe moeten we daar nu over denken? U weet dat in het jaar 70 de tempel is verwoest. En dat de Joden over de hele wereld zijn verspreid. En dat het volk, ja, in ballingschap is gegaan ruim 2000 jaar. In de volkeren zijn opgenomen en daar heel veel hebben geleden. Tot het jaar 70 vervolgden de Joden de christenen op een verschrikkelijke wijze. U kent de vervolgingen van Paulus na de dood van Stefanus, waar mensen uit hun huizen werden gedreven. Vele doden vielen, en Jeruzalem de kerk compleet uit elkaar spatten. Onder het geweld van Saulus toen nog. En God greep hem. Daarna zijn de christenen vervolgd door Rome. In het jaar 70, toen de tempel verwoest is door Titus, zijn de christenen geweldig vervolgd door Rome. En in de arena's gekomen. Ze waren nergens veilig. Als je jullie dopen, dan betekent dat je doodvonnis. En in het jaar 400, toen was het zo dat de keizer van Rome zich bekeerde. We weten niet of dat een hartzaak was, dan wel een politieke zaak. Maar alles veranderde. En de kerk kwam in euforie. En de kerk die zei, wauw, God heeft ons de overwinning gegeven. Nu gaat de overwinning van Jezus over de hele wereld. En de kerk gaat daarvoor zorgen. En de kerk is hoogmoedig geworden. En de kerk heeft geëist dat de Joden zich zouden voegen bij de kerk. En die dat niet deed, is de kerk de Joden gaan vervolgen. Er was geen plek in Europa waar een Jood veilig was. De kerk, de christelijke kerk, heeft de Joden erger vervolgd dan de islam ooit gedaan heeft. Dat is een hele zware last op onze schouder. Ik kan heel goed begrijpen dat Augustinus toen in het jaar 400, toen hij in Noord-Afrika woonde en daar de kerk zich verbreidde, dat hij door de gebeurtenissen van die momenten de Bijbel ging lezen. En zei, God heeft ons bevrijd van de verdrukking van Rome. En nu gaat God met het evangelie de ganse wereld over door de kerk. En Augustinus ging de Bijbel lezen door die bril. En zei, weet u, God heeft machtig gewerkt door Israël tot de komst van de Heer Jezus. En daarna is Israël opzij gezet en gaat God verder met de kerk. En de kerk is in de plaats gekomen van Israël. En zo heeft men gezegd dat een ieder die vanuit het Jodendom christen werd, moest zijn Jood zijn verloochenen. En dat is niet gebeurd en we weten welke ernstige, verschrikkelijke dingen er zijn gebeurd. Zelfs Luther, die ons zoveel heeft geschonken, heeft een boek geschreven dat het daglicht niet mag zien rondom deze problematiek. Maar nu zitten we in een hele nieuwe situatie. Israël is teruggekomen in het land wat God aan Abraham heeft gegeven. En dat is verbazingwekkend. En dat gebeurde na het absolute dieptepunt van de mensheid. Met medeweten, met organiseren vanuit de overheid, met medeweten en meewerken van alle techniek en bedrijven, werden er 6 miljoen Joden vermoord. Iets waar je intens van kan huilen. Hoe is dat mogelijk geweest? Terwijl de Joden eigenlijk voor dat ze Hitler aan de macht kwam, Duitsland tot grote zegen waren. Ze stonden in grote strategische plaatsen van het land en hielpen het land er bovenop. Zij waren de drijfkracht. Maar dat heeft tegenovergestelde gewerkt. En het weerzinwekkende gebeurde, zoals in de tijd van Haman, die met overheidsgeld een plan maakte om alle Joden in de 127 gewesten van Xerxes, om die uit te roeien. Maar tot onze grote vreugde had God reeds Esther in het paleis gezet. En niet alleen Esther in het paleis, maar Esther was in het hart van de koning. En zij zei, kom ik om. En God redde zijn volk. Toen, om de Messias op aarde te brengen. Toen was dat allemaal in het teken van dat ene, de Heer Jezus. Die moest komen uit dit geslacht. En Satan heeft voorkennis en deed er alles aan om dit geslacht van de aardbodem weg te varen. In de Tweede Wereldoorlog was dat precies hetzelfde. Hitler heeft dat geprobeerd. Satan weet wat God van plan is met Israël. En zo is een poging gedaan om dit volk uit te roeien. En het lukte bijna. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden zeer gehavend en totaal uitgeput uit de kampen kwamen, heeft Europa ze niet met liefde ontvangen. Heeft zich niet over hen ontfermd. Maar hebben ze geweerd, proberen te weren uit het land wat God aan Abraham beloofde. Maar is niet gelukt. Want God heeft uit de as van Auschwitz plotseling in 1948 de Joden weer teruggebracht in het land dat hij beloofde aan Abraham. En u weet het misschien niet, maar het is heel bijzonder. Toen in de Verenigde Naties werd verklaard dat Israël weer Israël was, toen gebeurde er iets wonderlijks in Israël zelf. Heel verborgen. Een jaar daarvoor waren in Qumran duizenden kruiken gevonden met boekrollen. En de compleetste boekrol is het boek van Jesaja. Op dit moment kan je dat bewonderen in Jeruzalem, in de schrijn, in het deksel van zo'n kruik. En op het moment dat in de Verenigde Naties werd verklaard dat Israël weer Israël mocht zijn, werd die Jesaja-rol binnengebracht in Jeruzalem. Die was aangekocht door professoren van de universiteit. En op dat moment kwam die rol in Israël. En God zei daarmee, ik ga weer een groot wonder doen. En de profeet Jesaja zal mijn volk weer terugbrengen tot mijn vaderhart. En ze zullen de Messias aanvaarden door die machtige profeet Jesaja, ongeëvenaard in zijn glorie, in zijn voorkennis, in zijn profetieën over de Messias. Jesaja 53. En sindsdien maken we het grote wonder mee dat duizenden Joden tot bekering komen en de Heer Jezus Christus, de gekruisigde, de Jood aller Joden, de grootste aller tijden, gaan erkennen als hun Messias. Wat een vreugde is dat. Maar de kerk heeft zich in plaats van Israël geplaatst. En dat is heel verdrietig. Laat mij even u duidelijk maken wat voor consequenties dat heeft. En ik neem dan als voorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Niet om daar ons tegenaf te zetten, want ook in de protestantse kerk is het verkeerd gegaan. Maar laat mij 6 belangrijke herkenningspunten geven van welke schade dit gebracht heeft ook in de kerk. Wat heel verdrietig is. U weet dat de Heer Jezus, vlak voordat hij ging sterven, heeft hij het avondmaal ingesteld. En dat is een tafel met stoelen daaromheen. En daar op die tafel staan de attributen. Dat is een familiegebeuren. Dat is een gebeuren van gemeenschap, van spreken, van luisteren, van communiceren. Maar omdat de kerk gezegd heeft, wij zijn in plaats van Israël gekomen, heeft de kerk gekeken naar het oud-testamentisch priesterschap. En dat hebben ze binnengehaald in de kerken. En ze hebben een altaar in de kerk gezet. Een priester staat achter het altaar. Er staat geen stoel bij het altaar. Er is afstand gekomen tussen de geestelijke en het volk, de leken. Het lichaam zoals God dat heeft bedoeld, dat we allemaal hetzelfde zijn met één hoofd, de Heer Jezus Christus, is eigenlijk helemaal weggevaagd. En men heeft het oud-testamentische heeft men weer teruggehaald. Zelfs de tabernakel heeft men in de kerk geplaatst. En heeft men heilig verklaard wat niet heilig is. En heeft men afstand gemaakt tussen het volk en de priesters. En de kerk heeft gekeken naar Israël en heeft alles overgenomen van Israël. En heeft een grote stad gebouwd in Italië. En heeft ambassadeurs. Heeft wereldse macht. Terwijl de kerk gekenmerkt wordt van een groep mensen die incognito zijn, verborgen zijn. Geen wereldse macht. Maar de kerk heeft gekeken naar Israël. De kerk heeft goedkope genade gepredikt. Goedkope genade. Als je gedoopt bent als kind, dan hoor je erbij. Ze hebben de doop, ze hebben de sacramenten. Als een handeling waarin het je geschonken wordt door de kerk. Maar de kerk is niets anders dan de mensen. Er is niets tussen God en de mensen. Behalve de Heer Jezus. De kerk staat daar niet tussen. De kerk zijn wij. Niet u. Ik ben niet anders dan u. Ik ben de kerk. Als ik zondig, moet u mij hier vandaan halen. Ik heb geen andere status. De goedkope genade is iets heel ernstigs, wat ons ook dreigt als evangelische wereld. We hebben prachtige liederen gezongen. En toch maak ik me zorgen over die liederen. In die liederen is geen één keer gezongen waarom Jezus overwinnaar is. Wij willen graag betrokken zijn bij een overwinnaar. We willen graag dat onze voetbalclub wint, kampioen wordt. En we houden van Jezus en we willen graag dat Jezus overwinnaar is. Maar hij is daarvoor aan het kruis gegaan. Hij overwon op het kruis. Hij overwon door u. Door uw zonde, door mijn zonde. Dat aspect mogen we nooit vergeten. En dreigen we te vergeten in al die schitterende melodieën met die prachtige teksten. Waarin Jezus staat in onze dienst om onze pijnen op te lossen. En wij vergeten dat wij de oorzaak zijn van zijn lijden. Er past ons diepe verwondering, diepe nederigheid. De kerk heeft zich ingezet voor de wereldvrede. De grote kerkleiders komen samen wereldwijd met de camera's op en bidden met elkaar. Allerlei godsdiensten bij elkaar. En die ene die de vrede heeft gebracht, vergeet men. En dan, ja, die tempel in het Oude Testament met goud, waar de Heer Jezus een beeld van is, dat is een beeld van de Heer Jezus. Maar hebben dat beeld overgenomen. En ze hebben gigantische kerken gebouwd. Ongelooflijk veel goud en zilver. Terwijl de Bijbel aantoont dat de gemeente verborgen is, klein is, maar verborgen werkt. Ik weet dat hier veel Iraanse broeders en zusters zijn. Ik las van de week dat de kerk in Iran de snelgroeiendste kerk ter wereld is. En dat er 3 miljoen Iraniërs waarschijnlijk de Heer Jezus dienen. Nooit zal je dat horen op de radio. Nooit zal je dat zien. Dat is verborgen. Maar God doet machtig werk. Ik wil met u nu gaan kijken vanuit een groot, ja, een overzicht, in een helikopter stappen en boven Gods grootste heilplan gaan en te kijken hoe dat God in zijn grote wijsheid het plan om ons te redden heeft gemaakt. En welke plaats Israël daarin heeft. Ik heb dat in schema gezet. En ik hoop dat u mee kan kijken. En ik zal proberen dat wat aan te wijzen. Dus God heeft alles geschapen. We houden daarin vast. God is de schepper. Er is geen evolutie. Dat kan niet. De majesteit is te zien in een bloem, in een bij, in een vogel. Zo indrukwekkend. Dat komt niet vanzelf. Daar zit een magistraal plan van God achter. Hij heeft 2 mensen geschapen. 1 trouwens, Adam en dan Eva. En uit die 2 is het ganse menselijke geslacht gekomen. En daar is Kain en Abel als kinderen van Adam en Eva, wordt helemaal besproken. Omdat de mensheid in zonde is gevallen, zien we dat er een broedermoord komt. Hier zit een grote kloof. Hier worden de mensen uit het paradijs geweerd. Er wordt een engel neergezet met het zwaard. Niemand kan ooit het paradijs binnen. Ook al zegt men tegenwoordig dat men met de medische wetenschap we het paradijs weer kunnen veroveren, gaat nooit lukken. Zelfs Jezus kon niet terug het paradijs in. Zonder zijn leven te geven. Zonder gedood te worden door die engel. En hij stierf in uw plaats. Om weer de boom des levens te bereiken die daar staat in het paradijs. En dat heeft hij bereikt voor ons. Door zijn leven te geven. Kain en Abel. Geslacht van Kain gaat weg van de Heere, staat er in Genesis 4, vers 16. En Kain gaat weg van het aangezicht des Heeren. Gaat een eigen weg, gaat een eigen stad bouwen. Die noemt hij naar zijn eigen zoon Henoch. En dan wordt de wereld ontwikkeld. Met techniek, met handel en met wetenschap. En daar ontstaat de zondvloed. Daardoor ontstaat er een geslacht zonder God. Abel sterft, maar krijgt een vervanger in Set. En het geslacht van Set is heel klein. Hier gaan ze God loven, staat er in de schrift. Maar dan is de aarde zo verdorven dat God zegt, ik kan niet anders dan de aarde weer blank maken zonder mensen. En uit het geslacht van Set komt er 1 gezin, Noach, die een ark bouwt. En die overleeft deze grote catastrofe. En Noach krijgt 3 kinderen, Sem, Gam en Jafet. En als Noach uit de ark komt, dan zegent God hem. In Genesis hoofdstuk 9, en dan wordt de regenboog waarover gesproken is, wordt getoond dat God nooit meer de aarde zal vernietigen door de zondvloed. Maar God zegent Noach met de zegen van de eeuwige, dat hij het nageslacht zal zegenen. En dan heb je het geslacht van Sem, Gam en Jafet. Deze 3 bevolken dan de aarde. En we zien opnieuw dat zij komen om samen de Heere God van de troon te stoten. In de torenbouw van Babel. Dat is een heel ernstig moment geweest. God heeft gezegd, vervul de aarde. Ze deden het niet. Ze bleven bij elkaar, want ze wilden machtig zijn. En toen zij vol goddeloosheid waren, en in staat waren om God van de troon te stoten met alle occulte praktijken, toen heeft God hier de spraakverwarring, de verstrooiing, heeft God gezegd, nu is het afgelopen. God had ze kunnen vernietigen, maar heeft hij niet gewild, want hij had het beloofd aan Noach. Hij houdt van mensen. En Gods plan werd toen een heel bijzonder plan. Zij werden verstrooid over de aarde. Geslacht van Sem, dat zijn de Semieten. Die vooral de religie in het centrum van hun leven hebben. En dan het geslacht van Gam is vooral de kunst. En het geslacht van Jafet is het intellectualisme. En deze drie die gaan de wereld over. Maar ze zijn zonder God. En ze zijn zonder de reddende kracht van wat God wil. En dan besluit God met iets totaal nieuws te beginnen. En hij zegt, uit Abraham, uit het geslacht van Sem roep ik één man, Abraham. En hij riep hem uit zijn geslacht, uit zijn familie. En hij zegt, ik wil hebben dat hij alleen gaat. Eerst deed hij het niet. Nam die Lot mee, maar Lot wordt een groot probleem voor hem en dan komt hij alleen. En God sluit een verbond met Abraham. Waarom God dat doet, dat weten we niet. Had Abraham nog kennis van de ene ware God die alles geschapen heeft? We weten het eigenlijk niet. Maar God kiest hem en God zegt, ik zal jou zegenen. En de zegen die ik jou schenk is niet voor jou exclusief, maar de bedoeling is dat die zegen die ik jou geef bedoeld wordt voor het geheel. Ik wil jou een heel bijzondere zegen schenken. En God doet dat dan. Zo, Abraham, die wordt dan geroepen en gaat op weg vanuit Irak, helemaal onderin, loopt hij naar boven naar Kanaan. Komt hij ook langs de torenbouw van Babel. Dan ziet hij daar die toren staan die niet afgebouwd is. En hij zal misschien weet gehad hebben van wat daar gebeurde. Maar hij moest verder trekken. Naar een land dat God voor hem koos. En toen kwamen ze in het land. En toen was hij 75 jaar. En dan had God gezegd tegen hem, ik ga uit jou een groot volk maken. En Abraham zegt, maar Heere God, hoe ga je dat doen? Want ik ben 75 en mijn vrouw is 65. God zegt, ik ga je tot een groot volk maken. En ze wachten en wachten. En Sara kan het niet volhouden en zegt, God vergist zich. Weet je wat we doen? Jij, bij jou lukt dat nog, bij mij lukt dat niet meer. Weet je, je krijgt mijn dienstmaagd, verwekt Ismaël. En Abraham doet dat. En hij verwekt Ismaël. Ismaël, dat is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen Arabië. Maar God zegt dan tegen hem, nee. Ik wil jou een zoon geven uit Sara. Jullie heb ik geroepen en ik heb niet iets anders geroepen. Maar Abraham zegt, maar dat gaat niet. Toen was hij 99. Het lukt niet meer. En mijn vrouw is 90. Gaat niet meer. God zegt, maar dat is mijn bedoeling. Ik ga iets maken wat niet kan. Ik ga iets scheppen. Ik ga iets nieuws beginnen. Ik heb geprobeerd om dat via de mensheid te doen, maar dat gaat niet. De zondvloed heb ik moeten doen. Ik heb de spraakvervaring moeten inbrengen. Moet ik dan alles vernietigen? Nee. Ik wil een wonder doen opnieuw. En zo komt Isaac. Dan is Abraham 99 jaar. Isaac betekent lachen. Betekent lachen. Toen Isaac geboren was, of toen die voorzegd was, u moet maar lezen in Genesis 17, toen lachte Abraham en toen lachte Sara. En zei, hoe is dat toch mogelijk? wat ga je nu doen? En ze lachten. Dus alles wat God doet met Isaac is belachelijk. Dat zal blijven tot het laatst. En als u mee wil lachen, dat kan gevaarlijk zijn. Maar als u wil zegenen, is dat mooi. Maar het is Gods plan, niet een ander plan. God kiest Isaac. Isaac die krijgt twee kinderen, een tweeling. En daar is Esau en daar is Jacob. En God kiest Jacob. Waarom? Ja, weten we niet. Dat is Gods keuze. Maar opletten. God kiest niet om die groep te zegenen ten koste van de anderen. God kiest om door die ene alles te zegenen. Daarvoor doet God dat. Niet om dat volk tot een zegen te maken, in de etalage te zetten en ons te laten shoppen en in de spiegel te kijken en ons woedend te maken omdat, en jaloers te maken omdat die zo gezegend worden. De werkelijkheid is dat wat God riep, juist verschrikkelijk heeft geleden onder de mensheid. Verschopt is. Omdat er een plan achter zit. Uit dit volk komt de Messias. En in het Oude Testament is vol geweld. En de enige reden waarom dat in het Oude Testament geweld is, en omdat Satan weet dat uit dit volk de Messias moet komen. De redder van de wereld. En dat voorkomt hij. Dat wil hij voorkomen. En dan doet hij alles voor om dat te proberen te voorkomen. Maar dat lukt niet. Dat doet hij van buitenaf, maar ook van binnenuit. Israël is zondig. Israël doet dwaze dingen. Israël heeft afgoden gediend. Bij de Sinaï hebben ze een gouden kalf gemaakt. En God is zo van streek over alles wat zijn volk doet. Maar God zoekt een land, een stuk van waaruit de hele wereld gezegend zal worden. Dat is wat hij wil. Hij wil hebben dat er één volk is dat zijn geboden aanvaardt. En hij heeft dan in de Sinaï woestijn een geweldige openluchtsamenkomst gehad met ze. Zijn heiligheid laten zien en zijn geboden op twee stenen tafelen gegeven. En God is zo blij dat in de mensenwereld een getuigenis ligt van zijn karakter. En dat volk heeft dat aanvaard. Als Israël het niet aanvaard had in die periode, dan had alles afgelopen geweest. Maar God heeft op aarde in zijn volk de 10 geboden gegeven. Zij zijn er zelf helemaal verkeerd mee omgegaan, maar God was zo blij. En hij gaf dit volk zijn volk dit land. Met dit is de bedoeling. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat laatste is het doel. De hele wereld wordt gezegend. Door dit volk. Door die ene uit dat volk. De Heer Jezus Christus. En dan in Genesis 17, wat we nu net gelezen hebben, heeft God een verbond gesloten met Abraham, toen hij 99 jaar was. En toen hij geen kind meer kon krijgen. En dan smeekt Abraham, laat Ismaël toch dat kind mogen zijn. God zegt, nee. Hij zegt, maar dat gaat niet meer, Heer God. Hij zegt, ja, maar omdat het niet meer gaat, ga ik het doen. Ik ga iets nieuws maken. Het is uit genade. Het is niet uit mensen, maar het is uit mij. En in dat verbond zijn er drie hoofdlijnen die heel belangrijk zijn. Moet maar lezen. De eerste is, Abraham zal een vader worden van vele volken. Alle volken over de hele wereld zullen hem erkennen als de grote geestelijke leider, Abraham. God zal zich verbinden. God zal een God zijn met zijn volk. En God zal hun het land geven. God zegt, dit is mijn kant van het verbond. Deze drie, die zal ik jullie schenken. En jullie kant van het verbond is dat je je laat besnijden. Dat is jullie kant. Maar mijn kant staat vast. Nou, laat ons eens kijken naar die drie. Dus hier heb je de zegen. Hier heb je dat God een God zal zijn voor zijn volk. En hier is dat God het land zal geven. Dat heeft God beloofd aan Abraham. En daar komt hij niet van terug. Nee. Nou, laten we eens kijken hoe dat gegaan is. Tot de kruisiging. Dus in het oude verbond. Nou, God heeft de zegen aan Israël nooit onthouden. Hier is de wetgeving, de inname van Kanaan en zijn zegen is altijd doorgegaan. En toen de Heer Jezus gekomen is, in Handelingen 2, de geest is uitgestort, is die zegen doorgegaan en gaat nog steeds door. De gemeente. Nou. En God is altijd een God geweest voor Israël. Maar God heeft gezegd, jullie zijn een bruggenhoofd, jullie zijn een voorbeeld, jullie zijn het licht van de wereld. En ik tuchtig je als je niet luistert naar mij. En het volk luisterde niet. Dus wat krijgen we? In 586 voor Christus gaan ze in ballingschap. Verliezen ze ook het land. Ze worden uit hun land geweerd. 70 jaar lang. En ze komen in een hele grote turbulentie. Maar God blijft hun God. Want hier gebeuren grote wonderen door Daniel, door Esther, door Ezra, Nehemia. Al die mensen hebben in die periode geleefd. En daarna 70, na 70 jaar bidt hier Daniel in dat machtige gebed van Daniel 9. En komen ze terug. In het land, maar gedeeltelijk. Een kleine groep. Onder leiding van Ezra en Nehemia komen ze terug. Ze bouwen weer de tempel. En de rest blijft in de turbulentie van de volken. Verschopt. Ontheemd. Weg. Maar God blijft hun God. Ze blijven ook wel trouw aan God. En ze bidden of ze weer terug mogen naar het land. En dan komt de Heer Jezus Christus. Hier. In Israël. En dan krijgen we Handelingen hoofdstuk 2. En die drie houden we vast. Die zegen God in het land. En hier in Handelingen 2 wordt de Heilige Geest uitgestort. En ontstaat de gemeente. Waarom ontstaat de gemeente? Omdat Israël de Messias verwerpt. Hun eigen zoon, die de Messias is, die wordt voor hen veracht. En ze komen in een grote nood. In het jaar 70 wordt de tempel verwoest. En ze komen in een diaspora van 2000 jaar. Uit het land weg, onder de volkeren. En hebben daar geweldig veel turbulentie. Met het hoogtepunt de Tweede Wereldoorlog. Ongekend kwaad. Het echte kwaad. Geen enkele terughoudendheid. Vreselijke gebeurtenis. Daar in de gaskamers worden ze vernietigd. In die periode komen er druppelsgewijs Joden tot de gemeente. Maar de gemeente begrijpt dat proces niet, dus eist dat ze geen Joden meer zijn. Doe mee met die verachting. De kerk heeft de Joden verschrikkelijk vervolgd. En sommigen kwamen, hele beroemde kwamen tot geloof. En dan doet God iets magistraals. Vanuit die geweldige verwoesting van Auschwitz komt daar de oprichting van de staat Israël. Verbazingwekkend. In die tijd leven wij. En de turbulentie gaat verder. De aanvallen gaan verder. En zal steeds verder blijven gaan. Wat heeft God nu voor een doel? God heeft bepaald dat dat volk Israël de Messias zou voortbrengen. En dat is gebeurd. Maar God heeft nog een doel. God wil dat uit Israël Jesaja 2 wordt vervuld. Ik heb u net gesproken over die Jesaja-rol. Dat uit Jeruzalem de wet des Heren zal gaan over alle volkeren. En dat er vrede zal komen. En dat in Jeruzalem het centrum van Gods werk over de hele aarde de zegen zal komen. Nou, daar zijn we nog niet. Het land is hersteld. Maar het land heeft nog niet de Messias aanvaard. Maar gaat komen. We zien reeds velen tot geloof komen uit het volk van God, die de Messias aanvaarden. Maar eens zal het volk als geheel de Messias aanvaarden. Zoals dat zo prachtig wordt gezegd in Romeinen hoofdstuk 12. Er is een verharding over Israël. Totdat de gemeente vol is. Totdat dit vol is. En als dat vol is, dan zal Israël over de hele aarde gaan en de Messias vertellen, verkondigen. Want dan is daar het duizendjarig vrederijk. Dan is Jezus teruggekomen in dit land. Daarom moet eerst dat land hersteld worden. Daarom is nu het land hersteld. Omdat de tijd bijna er is. De aarde is in barensnood. De angsten rondom het klimaat die groeien en groeien. En de aarde zucht. En ook de gemeente zucht. Tot het openbaar worden van de zonen van God. En als eerste de grote zoon van God, de Heer Jezus Christus. En als hij terugkomt, komt hij terug in dat land. En nu, het land is reeds weer in het volk, de nazaten van Abraham. Nou, wat is het doel van dit alles? Dat is dat iedereen gezegend wordt. Dat de wereld gezegend wordt. Dat Iran gezegend wordt. Dat Saudi-Arabië gezegend wordt. Dat Soedan, Nigeria, Eritrea, allemaal gezegend worden. Er is geen doel bij God om één voor te trekken. Nee, God heeft een bruggenhoofd willen hebben. Om vanuit dat land de wereld te zegenen. En we zien dat nu in principe gebeuren. Het land is klaar, maar de aanvallen zijn groot. Het land wordt bedreigd. Waarom wordt het bedreigd? Omdat Satan voorkennis heeft. Satan weet wat er gaat komen. Maar God wint. Maar Satan weet het. En hij vernietigt het. Hij wil het vernietigen. Weet u, de reden dat er extreme islamitische groepen terreur zaaien over de wereld, er is maar één oorzaak van. En dat is omdat dit weer terug is. Omdat Israël weer in Israël is, is er terreur over de wereld. Niet omdat dit weg moet. Nee. Niet omdat wij dan genuanceerd moeten denken over dat. Nee. Maar wij moeten bidden. Want het is een aanval op Gods eeuwige werk. Nou, Israël is nooit een doel, is een middel, is een gereedschap in Gods hand. En dat gereedschap, elke technicus weet, dat als je het gereedschap niet goed verzorgt, kan je motor niet repareren. Wil de aarde gezegend worden, zal dit volk de Heer Jezus moeten aanvaarden. En ik zeg, velen doen dat op dit moment, maar als volk hebben ze het nog niet. Zo de grote profeet Jesaja, die zag een dal met dorre doodsbeenderen. En God vroeg aan hem, Jesaja of Ezechiël, kan dit weer levend worden? En Ezechiël zegt niet, weet ik veel. Nee. Hij zegt, gij weet het. Hij is een gelovige. Hij zegt, ik kan het niet geloven. Dit kan absoluut niet volgens mijn normen. Maar gij weet het. En God is blij met zijn antwoord. En God zegt, kom, profeteer. En hij profeteerde. Word weer een lichaam. En hij hoorde het geruis. En in dat dal kwam alles bij elkaar. En kwam vlees op. Maar de geest was er nog niet. In dat stadium zijn we nu. Het vlees is erop, maar de geest is er nog niet. En Ezechiël moet de tweede keer profeteren. Geest, kom in. En daar wachten we op. Op dat moment dat de eeuwige God zijn geest uitstort. De geest van genade en gebeden. Dat de genade van God over zijn volk komt. En als dat komt, dan wordt de wereld gezegend. Laat niemand denken dat Israël voorgetrokken wordt. Israël heeft intens geleden. Als je naar een Jood gaat en zegt, ben je blij dat je uitverkoren bent? Dan zegt hij, ik wou dat ik het nooit was. Want wat heeft ons dat ellende bezorgd? Ja, is zo. Maar dat is Gods keuze. Nu, voor ons is dat makkelijk. In Nederland lukt ons dat wel. Maar als je in Palestina woont, dan is dat moeilijk. Als je in de Libanon woont, of in Jordanië, of Egypte, of Saoedi-Arabië, dan wordt alles op alles gezet dat je dit gaat haten, moet je niet doen. Dat is Gods werk. En dat gaat echt gebeuren. Maar je moet ook die mensen niet veroordelen. Je moet ook die mensen niet haten. Je moet begrip tonen. Want politiek ligt dat gewoon verschrikkelijk moeilijk. Maar dat wordt geleid door de kracht vanuit de hel. En niet door de Heere God. Zo, God heeft de wereld lief. Heeft zijn volk bewaard. Heeft zijn volk teruggebracht. Door het diepe lijden. Heeft hij ons, die dit hebben veroorzaakt. Zelfs de Tweede Wereldoorlog. En ik weet het, ik ben ook na de oorlog geboren. Ik heb daar geen schuld aan. Maar Europa heeft daar schuld aan. Die heeft dat gedaan. En God wil deze zegen brengen, omdat ook Duitsland het heil mag ontvangen. God is genadig. Dat gaat zo onvoorstelbaar diep, dat zelfs de mensen die de Holocaust hebben veroorzaakt, op hun knieën voor de koning Jezus vergeving kunnen ontvangen. Genade, genade. Maar niet zeggen, politiek mag dat niet. Je moet niet zeggen, Israël maakt fouten, dus Israël heeft nooit anders gedaan dan fouten. Heel het Oude Testament is vol van één grote miserie, omdat Israël fouten maakt. Het gaat niet om goed doen of kwaad doen. Het gaat om Gods keuze. En wij buigen voor de keuze van God. En als je dat doet, dan ontvang je intense zegen door de levende,
de eeuwige, de onveranderlijke God. Halleluja. Amen. We brengen u de eer en de glorie voor uw wonderlijke plan om de wereld te redden. En we aanbidden u voor wat zichtbaar wordt. U bent trouw als Genesis 17 6000 jaar geleden geschreven is. Zien we het voor onze ogen. U bent trouw. Tot in eeuwigheid. U was trouw in het verleden en u zal trouw zijn in het heden en u bent trouw in de toekomst. En we eren u voor de heerlijkheid van uw plan. We bidden voor vrede voor Jeruzalem, omdat we weten dat de vrede van Jeruzalem de vrede voor de wereld is. En we buigen. We willen elke negatieve gedachte over mensen uit die landen rondom, elke veroordeling uit ons hart weg hebben. Want we begrijpen het zo, als alles politiek is ingevuld. Maar we danken u voor uw openbaring, voor uw heerlijkheid. En we vragen dat er duizenden op de knieën mogen gaan en de zegen mogen ontvangen via uw volk. Want de zegen die u wil geven, is de zegen die u gaf aan Abraham. Geprezen zij uw eeuwige naam. Halleluja. Amen.
Laten we zo gaan staan, dan wil ik heel graag de dienst eindigen met een zegen. En dan zullen we nog een slotlied zingen. Vader, adembenemend is uw plan. Bedenkend dat dit al voor de grondlegging der wereld in uw gedachten was. Dat die heerlijkheid over deze hele wereld zichtbaar wordt. Dat die geprezen en geloofd wordt. En dat we buigen voor uw heerlijkheid. We willen u zo ontzettend dankbaar zijn, Vader, dat we gezegend zijn in de geliefde van u, de enige geborene. Dat we gezegend zijn in uw Zoon Jezus Christus. Dat Israël gezegend is in uw Zoon en wij door Israël, omdat hij geboren is uit dit volk. Wil u zo danken dat we alle geschriften die we lezen, dat dat geschreven is door mensen uit Israël, broers en zussen. We willen u zo danken dat we door alles heen uw hand mogen zien, dat u ons wilt zegenen. Door de geliefde, de enige geborene. En zo willen we ook echt deze zegen uitspreken. Over ons, over de kinderen, over diegenen die hier niet kunnen zijn. We willen u zo bidden en danken dat u ons in de geliefde gezegend hebt, geroepen hebt. In die intense gemeenschap met u. En we prijzen u. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Hij zal heerser zijn en regeren met macht.